Fijn om zo ook samen het woord open te doen. En hoe belangrijk dat is, dat zal ook het verloop van de verkondiging wel duidelijk maken. Ik wil zometeen met jullie lezen Johannes 20, dus dat zou je al op kunnen zoeken. Ja, mijn keel is niet zoals die normaal moet zijn, maar ik hoop dat jullie daar een beetje doorheen kunnen luisteren. De Heere is waarlijk gestorven. Daar zijn de meeste mensen denk ik wel over eens. Hè? Want dat de Heere Jezus heeft geleefd is een historisch feit. De Heere is waarlijk opgestaan. Daar zeggen wij amen op. Maar ik denk niet de massa. En helaas hè, ook niet iedereen die zich christen noemt. Daar ben ik in de afgelopen jaren ook wel tegenaan gelopen. Want de opstanding van de Heere is een cruciale gebeurtenis. Daardoor bewees hij met kracht, staat in Romeinen 1, dat hij de Zoon van God is. Dus door de opstanding bewees hij met kracht dat hij de Zoon van God is. En als je 1 Korinthe 15 leest, ook zo'n bekend hoofdstuk, dan merk je dat de opstanding, dat het geloof zinvol maakt in de diepste betekenis van het woord. Het geeft het geloof zin. Het geeft ons toekomst. Door de opstanding is er toekomst, ook na de dood. En het is ook de kracht, hè, de opstandingskracht van de Heer Jezus, die in ons leven werkzaam is. Dezelfde kracht waarmee de Vader de Zoon heeft opgewekt, zegt Efeze 1, is ook de kracht die in ons leven wil werken. Je zou kunnen zeggen, die opstanding, dat is een kapstok. Een kapstok waar eigenlijk alles aan hangt. En ja, zulke kapstokken, daar is in ieder geval iemand heel niet blij mee. Hè? En dat is de tegenstander. Hè, want ja, de opstanding van de Heer Jezus is een onderstreping van zijn ondergang. Het is een kwestie van tijd. En ik denk dat het ook tegenstand oplevert vanuit ons eigen denken. Want de opstanding moet je geloven. Moet je geloven. Niemand was erbij. Niemand heeft de Heer Jezus op het moment zelf zien opstaan. Geen mens. En de mensen die hem hebben gezien als opgestane heren, ja, op de hele wereldbevolking vergeleken is dat ook maar een heel klein handjevol. Niet zien en toch geloven. Dat is het thema van deze preek. En ik denk dat dat een levensthema is. Waar we elke dag ook mee te maken hebben. Niet zien en toch geloven. En daarom wil ik ook met jullie lezen uit Johannes 20. Ja, het is een van de hoofdstukken waar ook de opstanding van de Heer Jezus beschreven staat. En ik realiseerde me vanmorgen wel weer van Wij luisteren daarna, we lezen dat, we horen dat, hè, wat er dan gebeurt. Maar je moet je eens voorstellen dat je daar was, op dat moment. Dat je in die hectische situatie, die situatie waarin er van alles was gebeurd en gebeurde, dat je daarin stond, live. Hè, dat maakt ons misschien ook een beetje mild als we straks nadenken over hoe reageerde Maria en hoe reageerde Petrus en hoe reageerde Thomas. Dat kun je heel analytisch doen. Zo van ja, hij deed dat zo, zij deed dat zo. Maar ik zou het. Maar zij stonden live in die situatie. Het is een hoofdstuk waarin drie verschijningen beschreven staan. Maria Magdalena, die de Heere ziet. De discipelen, later op die dag. En 8 dagen later ook. De discipelen samen met Thomas. Ja. We zullen eerst het hoofdstuk lezen. Ik lees vandaag uit de Telos-vertaling. Ik dacht, laat ik eens een andere vertaling nemen. Niet omdat dat de beste zou zijn of zo. Maar soms, ik denk dat niemand hem bij zich heeft. En soms is dat wel eens mooi om eventjes een andere vertaling dat je te horen. Dat je wat meer misschien oog krijgt voor details. Op de eerste dag van de week nu kwam Maria Magdalena 's morgens vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. En zij zag de steen van het graf weggenomen. Ze liep dan snel en kwam bij Simon Petrus en bij de andere discipel die Jezus lief had en zei tot hen, ze hebben de Heere weggenomen uit het graf en we weten niet waar ze hem hebben gelegd. Petrus dan ging naar buiten en de andere discipel en ze kwamen naar het graf. En deze twee liepen samen snel. En de andere discipel liep snel vooruit, vlugger dan Petrus en kwam het eerst bij het graf. En hij bukte zich voorover en zag de doeken liggen. Hij ging er echter niet in. Simon Petrus nu kwam, ook achter hem aan en hij ging het graf binnen. Hij zag de doeken liggen en de zweedoek die op zijn hoofd was geweest, niet bij de doeken liggen, maar op één plaats afzonderlijk samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel naar binnen die het eerst bij het graf was gekomen en zag en geloofde. Want zij kenden de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weer naar huis. Maria nu stond buiten bij het graf te wenen. Terwijl ze dan weende, bukte zij zich voorover in het graf en zag twee engelen in witte kleren zitten. Eén aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus had gelegen. En die zeiden tot haar: vrouw, waarom ween je? Ze zei tot hen: omdat ze mijn Heer hebben weggenomen. En ik weet niet waar ze hem hebben gelegd. Toen zij dit had gezegd, keerde zij zich om naar achteren en zag Jezus staan. En zij wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tot haar: vrouw, waarom ween je? Wie zoek je? Ze meende dat het de tuinman was en zei tot hem: Heere, als u hem weggedragen hebt, zeg mij waar u hem gelegd hebt en ik zal hem wegnemen. Jezus zei tot haar: Maria. Ze keerde zich om en zei tot hem in het Hebreeuws: Rabboni, dat wil zeggen meester. Jezus zei tot haar: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar ga heen naar mijn broeders en zeg hun: ik vaar op naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. Maria ging de discipelen berichten dat zij de Heer gezien had en dat hij haar dit gezegd had. Toen het dan avond was op die eerste dag van de week en de deuren waar de discipelen waren wegens hun vrees voor de Joden waren gesloten, kwam Jezus, ging in het midden staan en zei tot hen: vrede zij u. En toen hij dit had gezegd, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan verblijden zich toen zij de Heer zagen. Jezus zei dan opnieuw tot hen: vrede zij u. Zoals de Vader mij heeft gezonden, zend ik ook u. En toen hij dit had gezegd, blies hij in hen en zei tot hen: ontvang Heilige Geest. Wie u ook de zonde vergeeft, ze zijn hun vergeven. Wie u ook de zonde houdt, zij zijn hun gehouden. Thomas nu, een van de 12 die Didymus heette, was niet bij hen toen Jezus kwam. De andere discipelen zeiden tot hem: we hebben de Heer gezien. Maar hij zei tot hen: als ik in zijn handen niet het teken van de nagels zie en mijn vinger steek in het teken van de nagels en mijn hand steek in zijn zijde, zal ik geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen en Thomas bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en ging in het midden staan en zei: vrede zij u. Daarna zei hij tot Thomas: breng je vinger hier en zie mijn handen. Breng je hand, steek die in mijn zijde. Wees niet ongelovig, maar gelovig. Thomas antwoordde en zei tot hem: mijn Heer en mijn God. Jezus zei tot hem: omdat je mij gezien hebt, heb je geloofd. Gelukkig zij die niet gezien en toch geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen van zijn discipelen gedaan, die niet geschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn geschreven opdat u gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En opdat u gelovend het leven hebt in zijn naam. Ik wil met jullie zo een aantal dingen uit Johannes 20 bekijken. En uiteindelijk ligt de focus ook op vers 29. Hè, waar staat: gelukkig of zalig zij die niet gezien en toch geloofd hebben. Maar eerst een paar details. En dan moet je echt kiezen, want ik had 2 weken om deze preek voor te bereiden. En ja, het is echt een laadjeskast, zeg ik altijd maar. Waarin zoveel laadjes zitten, zoveel details, zoveel mooie dingen die steeds mooier worden hoe langer je erover nadenkt. Dat je echt niet weet waar je moet stoppen. Dus ja, ik moet een keus maken. Ik heb in ieder geval de dingen wat op papier gezet. Dus als jullie die nadelen lezen met wat verder wat tekstverwijzingen erbij, dan is dat mogelijk via de weekbrief. Johannes begint dus zijn hoofdstuk, zijn beschrijving van de opstanding, bij Maria Magdalena, die naar het graf gaat. Het is donker als ze erheen gaat en als ze bij het graf komt, ziet ze dus dat de steen is weggenomen. Nou, zij was erbij geweest, lees je in Lucas 24, Lucas 23 het slot. En Lucas 24 lees je dat zij erbij was geweest toen de Heer Jezus in het graf ging. Ze had dus ook gezien dat die steen ervoor ging. Ja, daar heb je al zoiets, hè? Een reconstructie van wie was nou wanneer bij het graf en wie zag wat en wat niet. Nou, dat is al heel tijdrovend. Alle evangeliën leveren daar weer hun eigen feiten aan. Ik zeg met nadruk feiten, hè, want Gods woord zegt het. Dus is het zo? 1 Korinthe 15 levert een aantal feiten. Hè, maar als je dat in elkaar zou willen schuiven, dat is nog best heel tijdrovend. Dat heb ik ook niet geprobeerd. Wat me wel opviel, is dat Johannes een bepaalde keuze maakt. Johannes die beschrijft de verschijning van de Heer Jezus aan Maria Magdalena heel uitvoerig. En daar is hij de enige evangelist in die dat doet. Marcus zegt het kort, maar Johannes zegt het heel uitgebreid. Hè? Maria van Magdala, afkomstig uit Magdala. En Maria Magdalena was dus de vrouw waar de Heer Jezus ook 7 demonen had uitgedreven. Dat lees je in Lucas 8. En wat ook opvallend is aan de versie van Johannes, is dat hij helemaal niks zegt over die vrouwen die met z'n tweeën of met z'n drieën ook bij het graf kwamen. Daar zeggen de andere evangelisten weer wat over. Ja, het is wel opvallend dat Maria, dat zie je in vers 2, zegt, wij weten niet waar ze hem gelegd hebben. Dus ze spreekt over meervoud. Nou, misschien dat het zo is dat eerst die vrouwen gekomen zijn en daarna Maria ook zelf gebleven is. In ieder geval was ze, zoals Johannes het beschrijft ook, alleen bij het graf. Nou, in vers 2 dan wordt eigenlijk de vertelling onderbroken door eerst iets anders. Want dan gaat het opeens over Petrus en een andere discipel die naar het graf gaan. Maria heeft hen verteld, de Heere is weggenomen. En op dat signaal gaan die twee naar het graf. De andere discipel wordt gezegd, hè, die Jezus lief had. En als je een beetje thuis bent in het Johannes-evangelie, dan weet je wel dat hier Johannes mee wordt bedoeld. Hij wordt ook een aantal keren, hij noemt zichzelf als schrijver een aantal keren die discipel die Jezus lief had. En dat moet je dus, kun je dus op twee manieren opvatten. Hè? Die discipel die Jezus lief had, alsof hij Jezus zou lief hebben. Maar ik denk dat we hier moeten verstaan, hè? De discipel die door Jezus, hè? Jezus had hem lief. Dan denk je van ja, bijzonder, want Jezus had toch al zijn discipelen lief. Ja, en toch is er misschien, ik wil niet speculeren, dus ik zeg er niet al te veel over. Misschien was er een verschil. Je zou in het Johannes-evangelie wel wat aanwijzingen kunnen vinden dat Johannes misschien iets verder was in zijn denken. Iets verder was in verstaan wat de Heer Jezus bedoelde. Verstaan waar het heen moest ook. Tot het kruis, maar ook na het kruis. Misschien is dat een reden. Verder wil ik daar geen uitspraak over doen. Het zijn in ieder geval de woorden die hier staan. Hè? De discipel die Jezus lief had. En dan komt er iets aparts. In vers 5 tot 7, daar gaat het over die doeken, de grafdoeken. Een overleden persoon werd in doeken gewikkeld, grafdoeken, zijn hele lichaam. En die werden dan met specerijen, met laagjes specerijen daartussen opgebouwd, als een soort cocon eigenlijk. En dan om het gelaat werd dan een zweetdoek gewikkeld. Een zweetdoek, dat was een doek die levende mensen altijd bij zich hadden in die tijd, hè, om hun gezicht mee af te vegen als ze dus zweetdruppeltjes hadden. En in Johannes 11, een paar hoofdstukken terug, daar lees je over Lazarus, die ook uit het graf komt, door de Heere daaruit wordt geroepen. En dan staat er in Johannes 11 ook dat hij nog helemaal in de doeken gewikkeld is. En ook zijn zweetdoek is zelfs nog om. Maar hier, bij de Heer Jezus, is het anders. Johannes is de enige evangelist die iets inzoomt eigenlijk op die zweetdoek. Hij zegt in vers 7 dat die zweetdoek die op zijn hoofd was geweest, bij Jezus dus, niet bij de doeken ligt, hè, maar op één plaats afzonderlijk is samengerold. Ja, daar heb je nou zoiets, hè. Daar kun je echt weer een uur bijbelstudie over doen, als je dat wil uitzoeken. Nou, waar ik in ieder geval op uitkwam was dat de zweetdoek was zo om het gelaat gewikkeld. Die andere doeken waren, zoals ik al zei, met laagjes opgebouwd. En het feit dat de zweetdoek opgerold was, dus plat en apart lag, nam in ieder geval alle twijfel weg dat in die kokon, in die lappen die daar ook nog lagen, die andere doeken, die misschien wel wat overeind stonden door de laagjes, in ieder geval geen persoon meer aanwezig was. De doeken waren leeg. Jezus was niet meer in het graf. En dan lees je in vers 8 dat die andere discipel, Johannes dus, in het graf gaat en hij staat er, hij zag en geloofde. Ja, wat geloofde die? Heb ik ook over nagedacht. Nou, allereerst denk ik dat het lichaam van de Heer Jezus niet meer in het graf was. Want daar was hij ook voor gaan kijken. Dat was zijn motivatie om naar dat graf te gaan, omdat Maria had gezegd, ze hebben de Heer weggenomen. Maar als hiermee ook gezegd wordt dat Johannes op dit moment, dat hij dat lege graf ziet en die doeken, dat hij ook geloofde, hè, dat de Heer Jezus was opgestaan. En waarom zou dat niet kunnen, dat hij dat geloofde? Dan is één ding wel belangrijk, dan onderscheidde hij zich wel van de discipelen op dit moment. Van het merendeel van de discipelen. Want in Markus 16 vers 11, daar lees je ook over Maria Magdalena, die dus de Heer heeft gezien. En in Markus 16 vers 11 staat dan, dat toen ze dat vertelde vervolgens tegen de discipelen, en toen geloofde zij haar niet. Hè? Het merendeel van de discipelen heeft niet het getuigenis van Maria Magdalena, die nota bene de Heere in het echt had gezien, niet geloofd. En in Lucas 24, dat is die bekende passage ook over de Emmausgangers, later op de dag, als zij dan uiteindelijk de Heer hebben gezien en dan gaan ze terug weer naar Jeruzalem en dan worden ze begroet met, de Heer is waarlijk opgestaan en hij is door Simon gezien. Dus blijkbaar is er gedurende die dag iets gebeurd waarvan de discipelen het idee hebben gekregen, of het idee waardoor ze zeker weten, de Heer is echt opgestaan. Nou, als Johannes op dit moment, op dat vroege moment van de dag al geloofde dat Jezus was opgestaan, ik denk dat hij dan in de hele groep van de discipelen een van de weinigen was. Als je leest in vers 9, dan staat daar want. Vers 9 begint met want, dat betekent het sluit aan op vers 8. Hè? Dus hij zag en geloofde, want zij kenden de schrift nog niet. Dan moet ik daar wel één ding bij zeggen. Johannes geloofde hier omdat wat hij zag. Dat is belangrijk om vast te houden, ook voor de rest van de preek. Johannes geloofde omdat wat hij zag. En blijkbaar niet omdat hij de schriften verstond in alle rijkdom. Later op de dag, later op de opstandingsdag, zie je dat de discipelen de link gaan leggen met de schriften. Omdat de Heer Jezus dat ook zelf voor hen gaat openen. Want dan staat er in vers 9, zij kenden nog niet de schrift dat hij uit de doden moest opstaan. Dat is best een bijzonder tekst natuurlijk. Als je realiseert dat 3 jaar lang deze discipelen met de Heer Jezus zijn opgetrokken. Je zou zeggen, nou, hoe dichtbij kun je zijn? En dan staat er, zij kenden nog niet die schrift. Hoe moet je dat dan verstaan? Want de Heer Jezus had ook gepreekt. Had de schrift uitgelegd. Nou, als iemand dat kon, was Jezus het wel. Nou, dat woord kennen, dat kun je vertalen met onderscheiden. Hè? Begrijpen, inzien. Er staat eigenlijk, ze begrepen de schrift nog niet. Ze zagen ten diepste nog niet in wat daar werkelijk bedoeld werd. Als het ging om die opstanding van de Heer Jezus. Ze hadden onderwijs van de Heer Jezus gehad. Ze hadden de schriften tot hun beschikking. Ik denk bijvoorbeeld aan Psalm 16. Hè? Gij zult mijn ziel in het graf niet verlaten. Wordt daar al geprofeteerd over de Heer Jezus. Ik moet denken aan Matthäus 12. Dan verwijst de Heer Jezus naar Jona. Want, hè, zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de vis was, zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten zijn in het hart van de aarde. Dus ze kenden de schriften. Maar ja, waarom verstonden ze dat dan niet? Nou, misschien de heftige omstandigheden toch een rol hebben gespeeld. Ik kan me dat als mens gewoon goed voorstellen. Dat als je in die tijd daar was en het allemaal meemaakte, hè, dat dat heel heftig was. Misschien ook iets deed met hun herinnering. Maar in ieder geval speelde ongeloof een rol. We lezen in Marcus 16 en Lucas 24 dat de Heer Jezus later op de dag heel duidelijk zegt tegen de discipelen. Wat zijn jullie ongelovig? Wat zijn jullie hardleers eigenlijk om te verstaan hè, wat ik al gezegd had? Hardheid van hart, verwijt hij hen. Dat is nogal wat. Dus ongeloof. Ongeloof doet dus heel veel hè, met wat je ziet. En wat nog meer zei, hè, hun verstand moest ook geopend worden voor de vervulling van wat in de schrift was voorzegd. Je hebt de schriften, hè, maar die moeten ook open gaan voor je. Kijk even mee naar Lucas 24. Daar staan een aantal versen waar ook duidelijk wordt hoe de Heer Jezus daar op de opstandingsdag mee omging. Lucas 24 en dan begin ik even in vers 27. Dat is de passage die gaat over de Emmausgangers. Lucas 24, vers 27. Dan is hij met hen in gesprek gekomen, hè, onderweg. En dan staat er. En te beginnen met Mozes en alle profeten legde hij hun uit wat in al de schriften over hem stond. Dus daar begint het, hè, het inzicht. Uitleg over wat er in de schriften staat. En dan in vers 32, dan hebben ze inmiddels de Heere herkend. En dan staat er, ze zeiden tot elkaar, was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak en hij ons de schriften opende. He, de Heere Jezus opende de schrift voor hen. Dus hij legde ze niet alleen uit, maar daarmee opende hij ze ook. De schriften moeten ook voor mensen opengaan. Dat is voor ons ook zo. En dan in vers 44 tot en met 46 van Lucas 24, dan gaat het over de verschijning aan de discipelen. Daar staat dat Jezus zegt, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles moest worden vervuld wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en de psalmen. Toen opende hij hun verstand opdat zij de schriften verstonden en zei tot hen, zo staat er geschreven. Dus de Heer Jezus opende hun schriften, de schriften voor hen. Hij opende ook hun hart voor de schriften. En dus als er staat in Johannes 20 vers 10, waar we weer naar teruggaan, vers 9 en vers 10, dat zij de schrift nog niet kenden, dan betekent dat ook dat daar nog een proces nodig was. De Heer Jezus moest de schrift ook voor hen openen. En ja, wat voor conclusie kun je daar voor jezelf over trekken? Dat het kennen van de schrift en het geloven van de schrift, het zijn twee dingen, een levensgroot verschil maakt in hoe wij de werkelijkheid beleven. Wij de werkelijkheid beleven. Ook de werkelijkheid van ons leven. Als wij leven vanuit de basis van de schrift, dat we zeggen, maar dat is Gods woord. Wat daar staat, dat is de waarheid, dat is de basis voor mijn leven. Dat zijn de feiten. Dan zal dat iets doen met je leven. En als je de schrift dus niet kent, of heel vaak het idee hebt van ja, maar het staat er wel zo, maar is dat wel zo? Gelukkig kan die houding veranderen en daar geeft de Heer ons gelukkig ook tijd voor en daar wil hij ook zijn geest voor gebruiken. Maar het doet wel heel veel met onze beleving ook, met onze zekerheid, hè, die we uit de schrift mogen hebben. Nou, dan gaan we naar vers 11. Dan komt de vertelling weer terug bij Maria, die nog steeds bij dat graf staat te huilen. En ze gaat er dus vanuit dat dat lichaam verplaatst is naar een andere plek. En ze wil weten waar dat lichaam is. En dan gaat ze ook in gesprek met twee engelen. Apart natuurlijk dat bij Petrus en die andere discipel helemaal niks over die engelen wordt gezegd. Nou, dat laat ik heel even liggen. Ze gaat in gesprek met die engelen. En uiteindelijk draait ze zich om en dan ziet ze iemand staan. Dat lees je in vers 14 en 15. Waarvan ze denkt dat het de tuinman is. Of je zou kunnen zeggen de bewaker van de tuin. En dan heeft ze nog steeds niet door naar wie ze kijkt. En dan zie je in vers 16 zo'n prachtige tekst. Dan zegt de Heer Jezus tegen haar: Maria. En dan keert ze zich om en zegt tot hem in het Hebreeuws: Rabboni. Dat wil zeggen meester. De Heere laat merken met het noemen van haar naam dat hij weet wie zij is. En zij laat ook weten dat hij weet, opeens ook doorheeft wie hij is. Hè? Rabboni, de overtreffende trap van rabbi. Hè? Meester of gebieder. Iemand die het in je leven voor het zeggen mag hebben. En het is zo mooi als je kijkt wat een tegenstelling daarin ligt. Maria, de naam Maria, prachtige naam, betekent opstand of rebellie. Ja. En daartegenover staat de meester. Hè, degene die het voor het zeggen mag hebben in je leven. Van opstand naar rebellie, zo van ik doe het zelf wel, ik regel zelf mijn zaakjes wel. Naar Rabboni. De grootst denkbare tegenstelling, denk ik, in je leven. Voor haar, maar ook voor ons. Maar ook een illustratie, hè? Wat is genade? Wat brengt genade in levens van mensen, in ook jouw en mijn leven, tot stand? Want dat geldt voor ons ook. Als ik Efeze 2 lees en zie waar we vandaan komen, wat onze afkomst is, ook geestelijk gezien, hè? Diep in de put, en dan staat er dat we genade hebben ontvangen. Precies diezelfde tegenstelling. Wat genade tot stand brengt in een situatie van zondaren. Van Maria, rebellie, naar Rabboni. U bent mijn meester. U hebt het voor het zeggen in mijn leven. En als wij de Heer Jezus mogen kennen en aanvaarden in ons leven, dan wil Hij met ons exact diezelfde weg gaan. Dat Hij voor ons alles wordt. Rabboni. Hoe gaat het verder? Vers 17. We weten niet wat de reactie van Maria is. Dat wordt wel heel vaak ingevuld. En ik snap ook wel waarom. Maar we weten niet wat ze vervolgens doet. De Heer Jezus heeft, ze heeft gezegd Rabboni. En dan? Maar dan zegt de Heer Jezus iets in vers 17. Hij zegt in mijn vertaling staat: raak mij niet aan. Want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader, maar ga heen naar mijn broeders en zeg hun: ik vaar op naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. De herziene statenvertaling die zegt: houd mij niet vast. Nou, dat is zo'n verschil. Waarschijnlijk hoorden jullie het net ook toen ik het voorlas. Houd me niet vast. Raak me niet aan. Wat is het nou? Nou, het grondwoord maakt duidelijk dat hier gaat om niet zomaar iemand vastpakken of iemand aanraken, maar intens aanraken eigenlijk om vast te houden, willen hechten aan. En of dat nou met je handen is of met je houding, dat maakt verder niet uit. Het gaat in ieder geval verder dan lichamelijk aanraken. Want het aparte is dat in Matteüs 28 vers 9 staat dat de vrouwen die Jezus ook zien bij het graf, hem aanraken, zijn voeten aanraken. En Jezus vindt dat prima. Ja, dus er is iets bijzonders met dit vers. De Heer Jezus zegt niet: raak mij fysiek niet aan. De Heer Jezus zegt denk ik ook niet: houd mij fysiek niet vast. Maar de Heer Jezus maakt haar duidelijk dat ze hem niet vast mag houden, dat ze zich niet mag hechten aan die lichamelijke verschijning die daar voor haar staat. Want de Heer Jezus is nog niet opgevaren naar zijn vader. En dat moet ze ook zeggen tegen de discipelen. Ja, waar gaat dit over? Waar gaat dit over? De Heer Jezus zegt, ik ben nog niet opgevaren. Dus houd me niet vast, hè? Hecht je niet aan mij. Ik moet nog wat doen. Ik denk zelf dat dit te maken heeft met, ja, de verborgen hemelvaart van de Heer Jezus. Zo noem ik het maar. En we weten dat 40 dagen later de Heer Jezus voor de ogen van zijn discipelen op de Olijfberg naar de hemel vaart, naar de hemel opgaat. Maar ik weet niet of je er wel eens over na hebt gedacht, maar waar was de Heer Jezus dan die 40 dagen? Want hij was in zijn opstandingslichaam. Hij verscheen regelmatig, maar was niet permanent bij hen. Waar was hij? Ik wil het niet te veel invullen, maar ik hou wel de optie open dat de Heer Jezus hier bedoelt dat hij op die eerste dag, die opstandingsdag, ook naar zijn vader is gegaan. Om daar, ja, te verschijnen als overwinnaar van de dood. 'S Avonds verschijnt hij aan zijn discipelen op aarde. Ze mogen hem aanraken. Ja? En dan is hij daar weer bij hen. Nou, de hemelvaart, 40 dagen later, dat is het feit, hè, waarbij de Heer Jezus, ja, niet meer zichtbaar is op aarde en voor langere tijd eigenlijk zich verplaatst, hè, naar de hemelse gewesten. En daar ook zit aan de rechterhand van God. Nou, vers 22. Dan is de Heer Jezus inmiddels al bij zijn discipelen gekomen. Op de avond, hè, van die eerste dag. We weten dat er één niet bij was. Thomas was er niet bij. En er staat daar weer zo'n bijzondere tekst. Vers 22 en 23. Toen hij dit gezegd had, blies hij in hen en zei tot hen, ontvang de Heilige Geest. Wie u ook de zonde vergeeft, zij zijn hun vergeven. Wie u ook de zonde houdt, zij zijn hun gehouden. Hij blaast in hen Heilige Geest. Misschien moet je wel denken aan, ja, datgene wat 50 dagen later zou gebeuren. Dat de Heilige Geest wordt uitgestort op de apostelen, op allen die geloven. Ik denk dat het hier om twee verschillende dingen gaat. Op de opstandingsdag blaast de Heere Heilige Geest in zijn discipelen. Het staat er, dus het is zo. Of het nu begrijpen of niet. En wat hij er dan vervolgens bij zegt, dat lijkt, ja, betekenis te hebben voor hun apostelschap. Voor hun positie, voor hun apostolisch gezag, zou je kunnen zeggen. Wat ze krijgen van de Heere. Voor Israël, denk ik, maar dan, hè, doe ik dat even in de context van de hele schrift. En voor het koninkrijk. Ze zullen iemand zonde kunnen vergeven, ofwel wegsturen. En ze zullen ook die zonde kunnen toerekenen of ze laten behouden. Dat is nogal wat. Ik laat dat nu verder liggen. Ik moest nog wel denken aan Matteüs 19, vers 28. Daar zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen dat zij bij het oordeel, hè, op 12 tronen zullen zitten. En ook de 12 geslachten van Israël zullen oordelen. Dus ook weer een onderstreping van hun positie die zij ook krijgen binnen dat koninkrijk. Misschien dat dat ook bij elkaar past. De apostelen waren niet zomaar mannen. En wat er later bij, ja, de 50ste dag, hè, bij Pinksteren gebeurt. Ja, nou, daar hopen we bij Pinksteren weer over na te denken. Maar dat heeft dus echt te maken met de uitstorting van de Heilige Geest op het volk Israël. Daar hou ik het maar even bij. En de betekenis natuurlijk voor een groter verband. We gaan naar vers 24. Thomas. Ja, Thomas is er dus niet bij. Er wordt gezegd Didymus. 3 keer noemt Johannes dat, Didymus. Tja, dat was wel een laadje toen ik die vond. Ik dacht van, hé, hier wil ik nog wel een keer mee verder. Maar goed, eerst zal ik jullie even besparen nu. Want niets wordt voor niets genoemd. Niets wordt voor niets genoemd. Maar goed, Thomas is er dus niet bij op die eerste dag. En hij is in ieder geval heel duidelijk aan de discipelen van, ik ga dat niet geloven, hè, dat weer Jezus is opgestaan, als ik dat niet kan waarnemen. Ik moet dat voelen, ik moet dat zien. Ik moet het tastbare bewijs krijgen. Ja, en als je dan een beetje profiling doet, hè, dat doen ze tegenwoordig, om helder te krijgen wat mensen, hoe mensen een beetje in elkaar steken. Nou, daar hebben we bij Thomas niet zo heel veel gegevens. Maar ik vond in ieder geval twee teksten dat je zou zeggen, ja, dat past wel een beetje bij Thomas. Hè? Een beetje bewijzen. Een beetje, hij gaat voor zekerheid. In Johannes 14, nota bene, de avond dat de Heer Jezus met zijn discipelen ook de maaltijd nuttigt. Dan zegt Thomas nog, Heere, maar waar gaat u nou eigenlijk heen? En wat is de weg? Hij wil dat gewoon zeker weten. Hij voelt dat er iets gaat gebeuren. Maar ja, waar gaat de Heer Jezus nou heen? Weet hij niet. En in Johannes 11, dat is bij de opstanding van Lazarus. Dan spreekt hij, ja, dat is helemaal een gebeurtenis waar hij zich wel laat zien. Misschien dat hij de dingen ook makkelijk wat negatief inkleurde. Ik weet het niet. De Heer Jezus zegt, hoort dan dat Lazarus gestorven is. En dan zegt de Heer Jezus, dan gaan we daarheen tegen zijn discipelen. En zegt de discipelen, moet u dat nou wel doen, heren? Want in Judea, Betanië lag in Judea, daar bent u pas nog bijna gestenigd. Zullen we dat nou wel doen? Nou, de Heer Jezus die legt dan uit dat dat geen probleem is. En gaat uiteindelijk dus naar Betanië. En dan zegt Thomas zo in Johannes 11 vers 16... laten we maar met hem gaan om met hem te sterven. Dus hij heeft er al een heel beeld bij in zijn hoofd hoe het af gaat lopen. Dat is Thomas. Maar die houding van Thomas, het is natuurlijk een prachtig gedeelte. Hè? Zo'n intieme ontmoeting tussen Jezus en Thomas. Maar laten we wel helder houden dat dit natuurlijk wel geen voorbeeld is om na te volgen. Dat jij zegt, ik wil de tastbare bewijzen. En dan geloof ik het pas. Het zegt veel van Thomas. Het zegt ook ontzettend veel van de Heere, vind ik. Deze passage. De Heere, hij had dit toch helemaal niet hoeven te doen, zou ik zeggen. Even menselijke gedachten. Hij had toch kunnen zeggen, Thomas, je moet het maar geloven. Of de discipelen, niet apart nog verschijnen voor Thomas. Hij moet het maar geloven. Het is een feit. Maar de Heere komt speciaal ook naar Thomas toe. Dat zegt iets over de Heere. En ik denk dat wat de Heere daar doet, dat hij dat nog steeds doet. Zijn liefde en volharding om mensen zoals wij tot inzicht te brengen. Niet alleen tot inzicht hoe de dingen echt zijn, maar ook tot vreugde. Want als Thomas eenmaal doorheeft dat de Heere echt is opgestaan, dan komt bij hem ook die blijdschap. Dat wil de Heere nog steeds doen. Vandaag doet hij ook nog steeds datzelfde werk. Ook in mijn en in jouw hart. Geven wij al een beetje mee, dacht ik. Geven wij al een beetje mee. Of lijken we best wel een beetje op Thomas, die zo graag de tastbare bewijzen wil weten. In deze passage kom je 4 keer, en dan heb ik het over vers 24 tot 29, kom je 4 keer een werkwoord tegen. En dat is het werkwoord zien of kijken. En toen ik dat ging onderstrepen, want dat doe ik heel vaak. Mijn blaadjes lijken vaak meer op kleurplaatjes. Toen ontdekte ik dat 14 keer in dit hoofdstuk voorkomt. Zien of kijken. 13 keer zien en 1 keer kijken. Dat is dus cruciaal in Johannes 20. Zien. Denk even met me mee. Hè? Maria ziet dat de steen weg is. En ze trekt de conclusie, de Heer is weggehaald. Johannes gaat in het graf. Hij ziet en hij trekt de conclusie, hè? Hij gelooft. Maria ziet al huilend iemand staan. En ze trekt de conclusie, dat is de tuinman. Maria vertelt aan de discipelen later wat ze heeft gezien. De discipelen zien op die avond zijn handen. En ze trekken de conclusie dat iets echt is. En Thomas, die zegt, ik wil het eerst zien. En dan wil ik het geloven. Steeds weer zie je in dit hoofdstuk mensen conclusies trekken op basis van wat ze zien. Nou, is dat het dan? Nou, gelukkig niet. Want uiteindelijk zit hier een heel diepere waarheid onder. En dat is dat een mens de waarheid nooit ontdekt op basis van zien. Een mens ontdekt, ook wij, altijd de waarheid op basis van het woord van God. En dat is ook zo'n prachtige lijn die je in Johannes 20 ziet. Dat het woord van de Heer altijd weer de sleutelrol vervult als mensen dingen echt gaan begrijpen. Hè? Wat gebeurt er bij Maria? De Heer Jezus noemt haar naam. Hij spreekt. En zij ziet wie hij is en ze gelooft. De Heer Jezus komt s'avonds bij zijn discipelen. Wat zegt hij? Vrede zij u. Twee keer. Hij spreekt. En ze geloven. De Heer komt 8 dagen later weer. Weer spreekt hij als eerste. En Thomas gelooft. En ook bij die Emmausgangers, ze hebben net natuurlijk al gekeken in Lucas 24, daar zie je precies hetzelfde. Hij opent het woord voor hen. Hij spreekt. En daarop herkennen ze hem. En dat vind ik een hele mooie lijn. Dus er doen heel veel zintuigen mee in deze geschiedenis. Hè? Ogen, oren, mond, handen doen zelfs mee in deze geschiedenis. Maar uiteindelijk begint de vreugde van de opgestane Here bij de oren. En uiteindelijk nog 1 station verder bij het woord. Gods woord opent onze ogen en doet ons zien. Hè? Het woord is altijd de basis van het geloof. Het geloof is uit het horen. En het horen is door het gepredikte woord. Ik hoop dat je dat herkent, ook in je leven. Dat, wat is nou hetgene wat jou ervan heeft overtuigd en mij? Dat de Heer Jezus de redder is. Dat ik hem moet aannemen. Dat hij degene is die mij alleen kan redden. Ik denk en ik hoop. Het woord. Uiteindelijk het woord van God. En dat woord ga je natuurlijk wel steeds beter verstaan. En dat die kennis gaat verdiepen. Maar het begint met het woord. En daarmee maakt Johannes een prachtige beweging. En kunnen wij met hem meebewegen eigenlijk weer naar het begin van het Johannes-evangelie. Want wat is het begin van het Johannes-evangelie? Het woord. In het begin was het woord. Het woord was bij God. En het woord was God. En dan als je verder leest in die eerste verse, dan staat er dat dat woord vlees is geworden. En dat woord, hè, wat is natuurlijk de Heer Jezus, hè, die is er om aangenomen te worden. Het woord is er om aangenomen, ofwel geloofd te worden. En dan staat er, die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Namelijk, die in zijn naam geloven. Wie mijn woord hoort, Johannes 5, en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Krachtig evangelie. Geloven op het woord. Helaas ging het wel anders in die tijd dat weer Jezus op aarde rondwandelde. Het kwam niet tot een aanname van hem als Messias door het volk. Er waren wel mensen die geloofden. Heel veel mensen, denk ik ook. Er zijn ook teksten voor. Maar het collectief, het volk. Hij was de zaligmaker van het volk. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Het hele volk. Het volk wees hem als geheel af. Maar, zegt Johannes 12, hoewel hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden zij niet in hem. Nou, in die situatie, die is nog steeds zo. Dat het volk als geheel nog steeds niet de Messias erkend heeft. En wat zal daar nou in de toekomst veranderingen brengen? Je kan het bijna raden. Het woord. Het woord. Ezechiël 37 las ik. Dat is die passage met over die dore doodsbeenderen. Die komen dan tot leven. Hè? Een prachtige profetie ook over hoe Israël tot leven zal komen. En wat staat er dan? Dan zegt de Heer tegen Ezechiël: profeteer tegen deze beenderen het woord. En dan zegt, moet hij erbij zeggen, zo zegt de Heer. Het is een prachtige, brede Bijbelse lijn voor het verleden, het heden, maar ook voor de toekomst. Het woord zal uiteindelijk brengen bij geloof. En dat zien we in Johannes 20 heel duidelijk onderstreept. Het komt aan op geloof. Ondanks wat je denkt. Want wij denken wel heel veel. En wij begrijpen niet alles. En wij voelen ook heel veel. Als ik over mezelf spreek, mijn gevoel zegt toch wel heel vaak andere dingen dan ik geloof. Het zal misschien bij jou niet anders zijn. Maar wij geloven omdat het woord het zegt, omdat de Heer het zelf zegt. Zalig zijn zij die niet gezien en toch zullen geloofd hebben. Dan ben ik bij vers 29. Wat staat hier? Ja, ik alle een aantal vertalingen had gelezen, toen viel mij op dat vers 29, ja, wat ik eigenlijk altijd tot als een vrij eenvoudige waarheid had aangenomen, dat ik dat wel snapte wat daar stond, viel het mij opeens op dat heel veel vertalingen dat weer anders vertalen, vers 29. Toen dacht ik van ja, wat staat daar dan? Nou, ik ging op zoek en ik kreeg er ook een beetje hulp bij. En toen kwam ik tot de ontdekking dat de werkwoorden die in dit vers gebruikt worden. Dus zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Hè, zegt dan de herziene statenvertaling. Die werkwoorden van gezien zullen hebben en zullen geloven. Dat zijn werkwoorden die staan in de verleden tijd. Nou wil ik jullie echt niet gaan vermoeien met grammatica en zo. Maar het is wel belangrijk dat deze teksten, dat deze woorden in de voltooid verleden tijd staan. Waarom? Nou, wat zegt dat? Nou, dat het gaat om iets wat al gebeurd is. En ik moet eerlijk zeggen dat ik daar een beetje van schrok toen ik dat las. Toen dacht ik van, maar ik dacht altijd dat, nou, dat dat over de toekomst ging. Dus ik ben eerst eens gaan denken van, ja, maar als het woord dat zegt, dat zal een reden hebben. Dus de Telos-vertaling, die vertaalt het denk ik, ja, dat is de vertaling die ik tegenkwam, die het dichtste vertaalt naar de grondtekst toe. Die zegt, gelukkig of zalig zijn zij die niet gezien hebben en toch geloof hebben. Het Grieks zegt eigenlijk zalig die niet gezien hebbende, geloofd hebbende. Dus twee keer, het is al gebeurd. Nou, dan moeten we dus terug gaan kijken. Nou, toen kwam ik tot de ontdekking dat wat hier staat, wat de Heer Jezus tegen Thomas zegt, allereerst dus betrekking heeft op Joodse mensen. Hè, mensen, maar ook met name Joodse mensen, denk ik. Die ondanks het lijden, ondanks het kruis, ondanks het graf, geloofden dat Jezus de Messias was. Hè, de Zoon van God. Voor hen hield het zicht op bij het kruis. Misschien hebben sommigen nog gezien dat hij eraf genomen werd, maar daar hield hun zicht op voor al die andere gelovigen. De opstanding van de Heer Jezus bewees onomstotelijk dat Christus de Zoon van God was. Maar er zijn maar heel weinig mensen die daar het zichtbare bewijs van hebben ontvangen. Al die anderen hebben niet gezien en toch geloofd. Wat dan gelooft? Nou, gelooft dat Gods plannen met de Messias niet zouden stoppen bij het kruis. Ik denk als je een goed zicht had op dat moment, op wat de profeten zeiden over de Messias, dan is dat ook voorstelbaar. Dat je dus, ja, meemaakte wat daar gebeurde, tot aan het kruis. En toch zeker wist, geloofde, maar dit kan niet het eind zijn. Het moet verder gaan. Toen moest ik ook denken aan een grotere groep mensen. Hebreeën 11. Er zijn ontzettend veel gelovigen geweest in de tijd van het Oude Testament die niet hebben gezien en toch hebben geloofd. Hebreeën 11. Daar staat, zij zijn in het geloof gestorven zonder de belofte verkregen te hebben en hebben het slechts uit de verte gezien en begroet. Als ziende de onzienlijke. Een van die geloofsgetuigen is Abraham. Ik ga er nu niet over uitweiden, maar wat is hij ook een krachtig voorbeeld van verder kunnen kijken dan de dood. Als hij daar met dat mes omhoog staat bij zijn zoon. Dan geloofde hij dat God machtig was hem uit de dood op te wekken. Genesis 22, hè? Dat is een hele poos geleden dat dat gebeurde. En hij geloofde dat. Hij is een van die geloofsgetuigen. Is dit dan alleen een tekst om terug te kijken? Nee, natuurlijk niet. Het is een principe, denk ik. Een principe dat geloven nooit is om het zien. Hè? Zalig die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Het is een principe ook voor de tijd na Thomas. Hè? Want gedurende die handelingenperiode, dan wordt er nog heel veel gezien. Je ziet nog heel veel tekenen en wonderen door de apostelen. Hè? Een onderstreping eigenlijk van dat koninkrijk. Maar ging het nou om die tekenen in de tijd van handelingen? Nee. Het waren onderstrepingen van het evangelie wat werd gebracht. Het woord wat de apostelen brachten. Dat Jezus de Messias was die spoedig zou komen. Alleen dat herstel bleef uit. Wat dat betreft eindigt handelingen wel echt in mineur. En toen kwam die tijd daarna. Die tijd waarin ook wij nog steeds leven. Ik noem het maar even de bedeling of de tussenbedeling van het lichaam van Christus. Wij zijn volledig aangewezen op dat wat Gods woord zegt. Volledig aangewezen op geloven wat het woord zegt. Het woord vertelt ons bijvoorbeeld de feiten rondom de Heer Jezus. Gestorven, begraven, opgewekt. Naar de hemel opgevaren. En verder, ik ben daar ook een serie over aan het doen hier. En het woord vertelt ons ook die feiten die voor ons gelden. Wij zijn ook met hem begraven. Met hem gestorven, begraven, opgewekt. Hebben een plek gekregen in de hemelse gewesten. Ons leven is met Christus verborgen in God. Zegt mijn gevoel daar amen op? Nee. Dat zegt het woord. Ben ik bereid om het woord te laten? Ik zag een klein stukje voor van The Passion, het slot. En dat lied aan het eind trof mij. Kan ik iets voor je zijn? Een soort arm om je heen, zodat het iets minder schrijnt en je niet alleen. Nou, ik denk dat wat de Heere ons belooft in zijn woord, over wie wij mogen zijn in hem, veel verder gaat dan kan ik iets voor je zijn. Veel meer. Wat een rijkdom. Duizelingwekkend. Tegen alles in. Tegen je redenaties. Tegen je verwachtingen. En waar begint nou de vreugde om de feiten van het woord altijd weer als het woord geloven. Hij leeft en ik leef met hem. Tot slot. Die behoefte hè, om te geloven omdat we zien, is natuurlijk niet verdwenen na Thomas. Ik denk dat die behoefte, misschien herkennen we dat ook nog wel. Maar hij is in ieder geval ook doorgedrongen in de gemeente wereldwijd. Geloven omdat we zien. Manifestaties. Ervaringen. Hoe worden wij herinnerd? Hoe herinneren wij Thomas? Hoe zullen wij herinnerd worden? Aan mensen die geloofden omdat ze zagen, bewijzen. Of aan mensen die geloofden omdat ze vasthielden aan het woord. Wie de schrift kent, hoeft niet te zien om toch te geloven. En dat is de kracht van Pasen. Tot zover.